luistert naar De Linkse Revolte, de podcast waarin we verkennen hoe links de politieke macht van Nederland wordt. En ik zit hier samen met Tim en Noortje. Janneke is op vakantie.
Hallo.
Hallo. Hoi.
En vandaag hebben we een kletsende klasse. Dus we gaan het hebben over heel veel ingezonde reacties en een take van de week van Noortje.
Yes. We don't believe you. Because we the people
are still here in the rear, yo, we don't need... Wil je meepraten? Dan kan dat via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. Daar kan je vriend worden. De afgelopen aflevering zijn heel veel mensen weer nieuw vriend geworden. Superleuk.
Ja,
dankjewel.
Hoeveel hebben we erbij?
Volgens mij in één week kwamen we 5 nieuwe vrienden bij.
Oh. 5 nieuwe vrienden.
Welkom.
Dat is heel erg leuk. Ja, thanks voor jullie steun. Je kan natuurlijk ook meepraten zonder vriend te worden. Dus je hoeft niet te betalen om een mening te mogen hebben. Je kan gewoon ook gratis een accountje aanmaken.
Ja, mooi is dat, hè? Gratis meningen.
Gratis meningen, daar houden we van. Je kan gewoon een accountje aanmaken. Wat vooral leuk is, is als je je reactie op onze afleveringen of je eigen mening inspreekt. Want dan kunnen we je live afspelen. Je kan ook gewoon via Instagram of YouTube reageren op het kanaal @delinksrevolte. En vooral YouTube hebben we ook wel behoefte aan, wat linkse, fijne, lieve reacties. Want het is wel echt een haatkanaal.
Dus, maar echt, krijgen we veel negatieve reacties.
Ja, en ook echt complottheorieën en dat soort dingen.
Zijn het dan trollen of zijn het echte mensen?
Trollen zijn ook echte mensen, Noortje.
Ik dacht dat ook bots waren.
Nee, ik heb geen idee. Oh. Ik weet niet. Het straalt vooral veel boosheid en eenzaamheid af en toe vanaf.
Misschien moeten we dan die complottheorieën eens bespreken in de podcast.
Ja, heel leuk. Het boek van Naomi Klein daarover. Of complottheorie.
Ja. Ja. Voegen we toe aan het lijstje.
We voegen hem toe aan het lijstje, maar nu dwalen we af, want de take van de week, Noortje.
Ja, nou, ik heb een take uitgekozen, een onderwerp, echt zo'n onderwerp waar ik gewoon persoonlijk altijd grote irritaties bij heb. En ik denk dat ik niet alleen ben. Ik denk dat er 17 miljoen Nederlanders zijn met deze irritatie, maar dat weet ik niet zeker.
Hondenpoep.
Nee, een ander. Reclame.
Oeh, ja.
Ja, en heel concreet... Ik woon in Amsterdam-Noord en als je dan naar Amsterdam-Noord wil gaan, dan moet je een pontje nemen. Dat zijn hele mooie blauw-witte pontjes. En het hoort ook een beetje bij het Amsterdamse straatbeeld. Maar een van die pontjes die was helemaal roze dit weekend. Omdat een of andere wasmiddelreclame een nieuwe geur heeft, namelijk Tropical Summer. En dat moest natuurlijk de hele wereld weten. Dus dat hele pontje was één grote roze pont geworden. En ik stond daar met mijn dochter van bijna 3. Jullie raden het al, roze is haar lievelingskleur. Dus... terwijl het blauw-witte pontje aankwam, wilde zij per se wachten om op dat roze pontje te kunnen. En ze was helemaal door dolle heen. En toen dacht ik, ja, hier begint het. 5000 confrontaties van reclame per dag hebben wij mensen. Mijn dochter heeft er denk ik nog geen 5000. Maar het is denk ik wel substantieel. En dat heeft gewoon een enorme impact, reclames. Ook gewoon op ons brein. Wat ik heel mooi vind is dat reclames gewoon... Eigenlijk nou, vind ik juist helemaal niet mooi. Maar ze kunnen heel geniepig zijn en manipulatief. En dat vinden we allemaal maar gewoon. Want op het moment dat ik dit onderwerp bijvoorbeeld bij mij thuis aan de keukentafel bespreek... dan zegt mijn partner... dit onderwerp is precies waarom links nooit groot zou worden. Zo van, ja, dan ga je vechten tegen reclames...
Ja.
Terwijl, ja, dat hoort gewoon bij het leven. Dat is toch ook hoe je gewoon geld moet verdienen. Anders kun je helemaal niks. En daar zit precies dus mijn irritatie. En daarom dacht ik, dit is een mooi onderwerp voor de linkse revolte. Want waarom vinden we dit businessmodel eigenlijk heel gewoon? Terwijl het ook heel veel kapot maakt. Kijk maar naar de publieke ruimtes.
Mm-hmm.
Ik vind het er niet per se heel veel mooier van worden. En daarbij zie je ook dat heel veel billboards nu ook steeds geavanceerder worden met bewegend beeld. Waardoor je ook echt met je blik daar sowieso naartoe gaat.
Het valt me op langs de snelweg. Ook heel veel echt halve films die worden afgespeeld, die billboards. Vroeger mocht dat toch helemaal niet? Dat is gewoon gevaarlijk.
Nee, het is best wel gevaarlijk, ja.
Ja, maar wat mij heel erg opvalt om de snelweg in Nederland als niet-Nederlander. Zeker de eerste jaren zijn al die gele emmertjes van McDonald's.
Ja.
Echt vanuit de... Ja, je kan rijden waar je wil, je komt dat een gele M tegen of zo.
Ja.
Heel bizar is dat.
Ja, en dan moet je de afslag nemen. Ja. Ja. Maar je ziet ook dat publieke voorzieningen daar steeds afhankelijker van worden. Hans en Saskia, Saskia Kluit. Jullie hebben ooit samen een opiniestuk geschreven over dit onderwerp. En onder dat opiniestuk zag ik een reactie van iemand uit Purmerend die in de gemeenteraad zit. En in Purmerend werd er net een besluit genomen voor de lokale sportclub daar om ook hun reclame mogelijkheden uit te breiden, zodat ze niet failliet zouden gaan.
Ja.
En dan denk ik, oei, nu wordt het gevaarlijk. Dus als publieke voorzieningen, die worden steeds afhankelijker van reclame. Ze moeten vooral steeds meer worden, omdat ze gewoon financieel niet meer rondkomen. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met bezuinigingen vanuit de overheid.
Ja.
Dus er zit echt heel veel in dit onderwerp. Dus ik dacht, leuk om met jullie te bespreken. En ook om van jullie te horen. Wat moeten we doen? Moet er een verbod komen? Of zijn we dan die
een
gekke
linksies? Een totaalverbod op reclames.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, dat weet ik niet, maar in België bijvoorbeeld heb je op de publieke televisie, de publieke omroep, heb je geen reclame. Dan heb je boodschappen van algemeen nut.
Echt waar? Je hebt gewoon geen reclame.
Je hebt geen reclame zoals wij dat hier kennen. Dat is, de Ster noemt dat hier dan.
Ja,
ik kijk amper televisie. Dus, maar dat viel me wel heel hard op, dat daar op de publieke omroep ook gewoon heel veel reclame gemaakt wordt. En voor dingen die ik persoonlijk niet echt ondersteun. Bijvoorbeeld voor ZZP'ers die in de zorg willen gaan werken. Terwijl ik zou willen dat dat niet zo hoeft. Dus dat vind ik wel heel bizar, dat negatieve ontwikkelingen in je samenleving, of althans, dat zijn ontwikkelingen die ik negatief vind, dat die dan toch nog extra gestimuleerd worden door reclame. Dat vind ik wel
eens. Het meest uitgesproken voorbeeld vind ik gokreclames. Dat vind ik zo waanzinnig. En dan ook nog dat hele Koning Toto. En dat is dan van de loterij die dan in handen is, of in ieder geval die een heel groot deel, volgens mij helemaal in handen is van de Nederlandse staat, toch?
Oh, dan weet ik niet hoe dat precies
is. In ieder geval, daar haalt de Nederlandse staat enorm veel geld uit.
Ja.
En dan gaan we daar reclame voor maken. En dat mag dan niet gericht zijn op jongeren. Maar dan heb je zo'n rapper Donnie die dan, en het is echt zo verneukeratief. En als je ziet welke bedrijven het meeste in de reclame zitten, dan is dat ook gokken en
ja, supermarkten, dat is nummer 1. Met de supermarkt, we gaan geen reclame nu maken, want dan dragen we eraan bij. Maar die supermarkt met die irritante hamsters.
Ja.
Nou, dat is echt nummer 1.
Die hebben we ook eerder besproken in de Mag je stelen bij de zelfscankassa aflevering.
Oh ja, nou kijk, luister hem terug. Maar andere zijn ook vooral de reisbranche. Vooral vliegvakanties.
Ja.
En wisten jullie dat, ik ga even een shocking getal noemen, er wordt wereldwijd 600 miljard euro geïnvesteerd in reclames. Laat dat even tot je doordringen. En weten jullie hoeveel geld je nodig hebt per jaar om de wereldwijde armoede op te lossen?
500 miljard of zo?
37 miljard.
Jemig.
Dus je kan 3 keer de wereldwijde armoede oplossen per jaar met het geld wat geïnvesteerd wordt in reclame.
Dat is bizar, hè?
Ja, maar wat moet je dan doen met bijvoorbeeld reclame van UNICEF? Moet dat kunnen? Reclame van Artsen zonder Grenzen? Moet dat kunnen?
Dat is een goed punt. Raak je wel even ergens aan. Het punt is natuurlijk met reclame over het algemeen. Reclame voor een goed doel is dan lastig omdat je iets vraagt van mensen. Van, hey, wil je ons helpen? Maar over het algemeen, je hebt als bedrijf alleen reclame nodig als je iets aanbiedt wat mensen niet vanuit zichzelf zouden willen kopen. Dus bijvoorbeeld als mensen hebben gewoon een behoefte aan eten en weet ik veel. En als je van muziek houdt, dan heb je behoefte aan een gitaar. Maar het parfum of zo, dat wordt echt zo gepusht van dit moet je hebben. En als je het niet hebt, dan stink je of zo. Of dan ben je niet mooi. En
draag jij parfum? Draag jij parfum?
Ik heb ooit echt op mijn 18 of zo van mijn vriendin een flesje parfum gekregen.
En dat is nu al half.
En die heb ik nog steeds. En als we dan een keer uit eten gaan, dan doe ik zo'n spuitje op. En ja, uit. Want ja, het werkt.
Een beetje proberen, ja, dat hoort erbij.
Ja, volgens mij zit ook helemaal geen geur meer aan. Nee, maar dat is wel het punt aan reclame, toch? Je probeert mensen te overtuigen iets te kopen waar ze zelf niet op zouden zijn gekomen om dat te kopen.
Ja, ja, ik heb reclame nou wel een paar keer als argument in mijn voordeel gebruikt, zeg maar. Dat heeft dan vooral te maken met dat bijvoorbeeld de lokale overheid iets wil. En dan heb je heel snel de VVD die alles betuteling vindt en paternalisme vindt. En dan denk ik, ja, maar reclame is toch exact hetzelfde.
Precies.
Dat is gewoon, je wordt gewoon mega betuteld, je wordt mega gestuurd in je gedrag. En als de overheid dat doet, is het fout. En als de commerciële sector het doet, dan is het een meerwaarde voor onze samenleving en het consumentisme. Ja, nou, dat is gewoon onzin volgens mij.
Ja.
Dus, en ook een keer reclame op een heel goede manier in het voordeel gebruikt. Was hier bij de gemeenteraadsverkiezingen. En we hebben de wethouder wonen natuurlijk in Den Haag als PvdA. En tijdens de gemeenteraadsverkiezingen reclame gemaakt op Funda tegen huisjesmelkers. En Funda had dan na 2 dagen door dat dat misschien net niet de bedoeling was. En toen moest die verdwijnen.
Echt waar?
Ja, maar we hebben dus wel op Funda een reclame gemaakt voor de PvdA tegen huisjesmelkers.
Ja, mooi.
Dat is wel vet, hè?
Maar weet je, ik zou ook nooit voor een totaal verbod op reclame zijn. Dan krijg je een soort van Cuba. En dan heb je geen reclame, maar propaganda. Ik bedoel, dat is ook niet hoe ik denk hoe een reële samenleving eruit ziet. Maar de misleidende reclames, daar zou ik heel erg tegen zijn. Waarin gewoon valse claims worden gedaan. Of waarin greenwashing ook in plaats vindt. En dat zijn er echt superveel. Daarvan denk ik, ja, daar zou je echt van op moeten optreden. En dat is één. En twee, wat ik ook denk dat heel belangrijk is, waar we het net over hadden, van alles wat echt gewoon duidelijk slecht is voor mensen, ja, dat wil je ook niet stimuleren. En dat vinden we bij roken inmiddels super normaal. Daar heb je een totaalverbod. Maar fossiele reclames, dat ligt dan een stuk gevoeliger. Terwijl dat voor mijn gevoel echt precies hetzelfde is.
Ja, eens. Maar je zegt, ik zou geen totaalverbod op reclame willen. Dat opiniestuk wat je noemde, dat ik dan met Saskia Kluit had geschreven, dat pleit wel voor een totaalverbod in de openbare ruimte. En dan vooral van die reclameborden. En de reden dat ik dat heb geschreven was niet zozeer dat ik reclame stom vind of zo. Maar vooral omdat als je bijvoorbeeld een park hebt, waarom zijn mensen in een park of waarom lopen mensen op straat en in de openbare ruimte? Dat is heel vaak ook een element van ontspanning. Je wil gewoon even lekker je gedachten de vrije loop laten en zo. En als overal reclame is, dat is gewoon ontworpen om jou te prikkelen en jouw gedachten ergens anders heen te brengen. Dus dat is de reden dat ik van verbod op reclame, grote reclameborden in parken of in de openbare ruimte ben. Is omdat het gewoon de functie, en een hele belangrijke functie, als je kijkt hoeveel mensen met stress en burn-out en overprikkeldheid rondlopen. Het ondermijnt gewoon de functie van dat soort voorzieningen of openbare plekken. Dus daarom in die zin zou ik wel voor een verbod op reclame zijn, maar dan op die plekken specifiek.
Maar ik denk dat heel de openbare ruimte gewoon een groot winkelcentrum is geworden.
Ja,
ja, het is doorgeslagen.
Ja, je kan zonder geld echt niet meer naar de binnenstad. Ja. Of naar een binnenstad. Ik bedoel, dat gaat gewoon niet meer. Ja, je hebt daar geen ontmoetingsruimtes meer waar je rustig kan gaan zitten. Oké, af en toe nog een openbare bibliotheek en dat is het dan. Ja. Dus ik denk dat we die invloed wel zwaar onderschatten op ons leven.
Ja. Maar de openbare ruimte, dat zit ergens, gek genoeg, ook gewoon bij jou op de bank. Ik bedoel, de meeste reclame komt binnen via social media. Dat is natuurlijk ook een soort openbare ruimte. Ik denk dat dat eigenlijk nog wel de plek is waar we nu het meest overprikkeld raken.
Mm-hmm. Op social media, ja, maar ja, dan heb je die algoritmes.
Alles, ja.
Ja, en dat is dan wel gek, hè, want dan google je een keer nog iets en dan scroll je door Instagram en dan krijg je plots reclame van hetgeen waar je op gegoogeld hebt of zo. Dat is
wat voor reclames krijg je dan?
Dat wil je niet weten, Hans. Dat wil je allemaal niet weten.
Die reclames.
Nee, maar ik kreeg onlangs dus op Instagram reclame van, ik weet dat niet meer, ook een stichting, denk ik, voor online privacy. En die reclame was, wij weten dat je in Utrecht bent geweest. Ja. Wat weten wij nog meer van jou?
Ja.
En ik was die dag effectief in Utrecht geweest.
Ja.
En dat vond ik wel heel beangstigend.
Ja. Maar dat is het natuurlijk ook. Door Big Tech, die hebben gewoon, die weten alles over jou. Hun verdienmodel is dit. En ze verkopen al die data aan. Nou ja, daar word je op getarget. Ja, het is ook best wel scary.
Ja, ik ken jullie dat voorbeeld uit Amerika van Walmart, denk ik. Dat is, ik denk, ondertussen ongeveer 10 jaar geleden. En iemand die best actief was op Facebook. En die kreeg plots in de bus reclame over babyspullen. En Facebook wist eerder dan de dame dat ze zwanger was.
Getver.
Ik verzin dit niet. En die algoritmes die sturen dat dan naar Walmart. Walmart doet er van alles mee en begint haar persoonlijke advertenties daarop af te stellen. En zij kreeg plots babyspullen. En dat heeft ermee te maken, blijkbaar, als ik me goed herinner, dat door zwanger te worden je hormonen veranderen, daar je geuren veranderen. Dus je gaat een andere parfum googlen. Je gaat andere zeepjes kopen online. En daaruit heb die algoritmes opgemaakt dat de dame zwanger was.
En wat vinden jullie dan van politieke partijen die ook een soort van getargete benadering hebben in campagnetijd? Is dat informatievoorziening in een democratisch proces of is dat manipulatief?
Nee, dat is gewoon manipulatie en dat is wel net de bedoeling, toch? Mensen manipuleren om op jou te laten stemmen. Ik denk wel, in België heb je 2 weken voor de verkiezingen mag je geen politieke reclame meer maken.
Ook niet op socials gewoon?
Nee, dat mag maar tot 2 weken voor de verkiezingen. Dus dan krijg je een reclame, ruwe periode om te bezinnen van al die onzin die je hebt voorbij zien komen. Ja, politieke advertenties. Ja. En dan moet je gaan stemmen met een fris hoofd. Niet gemanipuleerd door reclame in de ochtend tijdens je koffie.
Ja. Ja. Wat ik vooral pijnlijk vond aan die reclameuitgave, als je kijkt naar wat de Groene Amsterdammer heeft, die had hier zo'n analyse van gemaakt. Met allereerst hoeveel partijen uitgaven aan dit soort vormen van reclame, maar ook waar ze dan op selecteerden. En er zit gewoon zo'n intens grote confirmation bias als het ware in. Van dus je gaat kijken welke personen zijn ons potentiële electoraat. En dan ga je dan kijken, oké, dat zijn dus mensen die dit en dit en dit doen. Bijvoorbeeld BBB, die had dan VI, mensen die VI kijken en die van John Deere houden of zo. En daarop ga je dan targeten. Maar het vermarkt heel erg de politiek. Ja. Dus zoiets,
en het bevestigt de bubbels.
Ja, het versterkt enorm de bubbels. En juist de hele notie, vooral voor een linkse revolte is, wij handelen wel op basis van waarden die iedereen aanspreekt. Zorgzaamheid, eerlijkheid. En als je dan gaat selecteren op, weet ik veel, mensen die houden van Patagonia rugtassen, dan sluit je dus heel veel andere mensen buiten die je eigenlijk zou willen bereiken, vooral vanuit je ideologie.
Ja.
Ja. En het extreem pijnlijk was uit het onderzoek ook nog, dat de gebieden die dus eigenlijk door geen enkele partij getarget werden, dus die buiten de electorale mapping vielen, dat daar het meeste PVV werd gestemd. En wat is het sentiment onder PVV-stemmers? Wij worden niet gezien.
Ja.
En dat is gewoon letterlijk zo met die reclames.
Dat is wel gek, ja.
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 Dus dit artikel gaan we opsnorren. En die zetten we in de show notes.
Ja,
ja, interessant. Ja.
Mag ik nog één ding zeggen wat ik mega irritant vind? En hopelijk is er een luisteraar die daar voor mij iets aan kan veranderen. Het zal niet, maar toch. Ik heb een abonnement op de Volkskrant. Ik heb een abonnement op NRC. En ik krijg nog steeds reclame op die krant. En dan denk ik, ja, maar ik betaal toch gewoon een abonnement. Ik moet toch reclamevrij mijn krant kunnen lezen. En dan ben ik een artikel aan het lezen en dan wordt dat 2 keer onderbroken. En omdat je dan scrollt, plots zit je op die advertisementpagina en ik word er helemaal gek van. Terwijl ik denk van, ja, maar ik heb toch al betaald. Die reclameinkomsten is toch niet bedoeld voor mensen als ik die netjes hun abonnementsgeld betalen. Dus.
Ja, maar die hele krant ook, als je op papier een krant koopt, is dan vol met advertenties. Volgens mij in de magazines. Dat zijn die vooral bedoeld om nog meer advertenties kwijt te kunnen. Dus zelfs als je gewoon een abonnement hebt en een papieren krant hebt, dan heb je dit probleem toch ook?
Ja, oké, maar stel nou dat men zou zeggen, betaal 2 euro extra en dan heb je een reclamevrij abonnement. Ik zou het zo doen.
Oh ja, ik zou het ook zo
ik
doen.
Ik zou het echt zo doen.
Ja. Maar dit is ook weer een gebied waar ik een verbod veel aantrekkelijker zou vinden. Namelijk, dit gaat over onze nieuwsvoorziening. Als iets tegenwoordig belangrijk is, is het betrouwbare nieuwsvoorziening. Je hebt steeds meer kranten nu, omdat die in handen zijn van grote winstgerichte concerns, die ook met een soort van mix tussen een soort nepkrantenartikel, maar dan staat er heel klein bij, dit is een reclame. Ja, dat vind ik zo dodelijk. Ja, als jij als lezer gewoon niet meer zeker weet van, oké, wat ik nu lees is gewoon nieuws en is waar en is journalistiek onderbouwd. Dat zou ik gewoon willen verbieden.
Ja, ja, maar dat is die manipulatie ook.
Ja,
ja, dat is echt eng. Ik vind het wel leuk om de lokale afdelingen die meeluisteren ook wat tips te geven over wat lokale afdelingen allemaal doen hiertegen. Ja. Want daar zit eigenlijk volgens mij meer invloed dan we denken. Je kan namelijk als vanuit de gemeente bepalen dat je bepaalde contracten afsluit over reclame. Bijvoorbeeld niet in zee gaan met die slechte producten waar we het net over hadden. Of waarin je ook bijvoorbeeld invloed hebt over het feit dat het niet manipulatief mag zijn. Of dat het gewoon moet voldoen aan waarheid.
En aanbieders, dat zijn dan bijvoorbeeld zo'n bedrijf dat de bushokjes reclame regelt?
Nee, volgens mij onderhandel je dus vanuit de gemeente over dit soort, over al die billboards en abris.
Ja.
Maar heb je dus ook, kun je ook invloed hebben op degene die in die hokjes hangen.
Cool.
Dus daar zit iets wat je kan doen. Maar wat steeds meer gemeenten doen, is dat ze ook gewoon in de APV-verordening, dus dat zijn de regels op lokaal niveau voor bijvoorbeeld handhaving en vergunningen, ook daar schijnt een haakje te zitten. Omdat je, als je kan hardmaken dat je het algemeen belang beschermt, zoals publieke gezondheid en veiligheid, dan zit daar dus ruimte. En anderen doen geloven dat dat niet kan. De stichting reclamecode zegt bijvoorbeeld, nee, dat mag niet. Want in het Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens staat vrijheid van meningsuiting. En daar valt dit ook onder. Maar kennelijk komen er nu steeds meer onderzoeken ook op lokaal niveau naar buiten. Waarin dus waarin naar voren komt dat die APV dus wel degelijk een haakje kan zijn om dit te verbieden.
Ja, en dit gebeurt ook al op plekken in Europa, toch? In Frankrijk heb je Grenoble of welke steden heb je daar?
Ja, die Genève echt en Grenoble.
Die hebben gewoon een totaal verbod op reclame in de openbare ruimte, toch?
Ja, maar er zijn ook in Nederland allemaal initiatieven. Even kijken, ik heb ze opgezocht. Zwolle, Nijmegen en Tilburg, die zijn al bezig met een verbod op fossiele reclames en of op vlees. In Eindhoven zijn ze bezig om te kijken of dit kan of niet. Ook in Deventer wordt nu onderzocht wat mogelijk is. En dat heeft dan weer betrekking op alcohol. En in Den Haag gaan ze dus stoppen met contracten. Zoals ik net vertelde, dat inkoopbeleid op basis van fossiele reclames. Maar het is jammer dat Janneke hier nu niet zit, want die weet hier veel meer van.
Oh ja, kunnen we nog even op terugkomen.
Ja, ja. Maar goed, er gebeurt dus heel veel.
Tof.
Toch leuk, hè?
Leuk.
En maar in Deventer niet met alcohol?
Nee.
Ik was vorig jaar in Deventer en toen zag ik reclame voor het bierfeest van Deventer. Blijkbaar is er een bierfeest. 2 keer per jaar of zo, of 2 keer op een maand in de zomer of zo. Ik was net, ik weet het nog, omdat ik net de raad was.
Ja,
dat mag dan wel. Als je zelf een bierfeest organiseert, mag het wel. Maar Heineken mag geen reclame maken.
Ja, maar dat is het hele punt, toch? Een bierfeest is gezelligheid, is gewoon lokaal bij elkaar komen. En een biermerk is gewoon pure commercie. Ik vind dat wel een groot verschil. Ja. Zou ik absoluut niet voor zijn dat wij alcohol gaan ontmoedigen.
Nee, dat moet je ook niet bij mij zijn. Nee,
wil ik nog wel een keer een uitgebreidere take over doen.
Ja, dat wordt een nieuwe take, En ik moest wel denken, in 2007 was er heel veel commotie, weet jullie nog, over de Gouden Bikini in Utrecht. Dat was een hele grote reclameposter van een dame in een gouden bikini. En de ChristenUnie, die wilde dat toen verbieden, want die vond dat niet oké. Er was toen heel veel heisa over. En weten jullie wie daar de aanstichtster van was? Van die heisa? Mirjam Bikker.
Echt? De fractievoorzitter van de ChristenUnie.
Ja, die was toen fractievoorzitter in Utrecht.
En zij is anti-bikini.
Dat gaan we aan haar vragen. Maar in ieder geval wel in de publieke ruimte.
Geen bikinis in.
Gewoon zonder bikini ruimte. In de publieke ruimte.
Ja, er valt ergens toch ook iets voor te zeggen, denk ik niet. Of ben ik nou te preuts?
Waarom?
Ja, ik weet dat niet. Moet je naakt in de publieke ruimte laten zien? Ja, ik weet dat niet.
Nou, daar heb ik dus persoonlijk minder moeite mee. Dat het niet aanzet tot slecht gedrag.
Ja, ja.
Wat ik echt een heel groot probleem vind, is juist dat we zo ontzettend preuts aan het worden zijn. Dus aan de ene kant zie je steeds meer bloot en dus inderdaad bikinis en sexy vrouwen en mannen. Maar het is allemaal geseksualiseerd. Waar zie je nog normaal bloot in de openbare ruimte? Ik zou het juist heel mooi vinden als er meer bloot in de openbare ruimte was, maar dan niet geseksualiseerd.
Bijvoorbeeld als je dus een voorbeeld dan?
Ik werkte hiervoor als historicus aan de universiteit. En toen heb ik heel veel kranten uit de jaren 70 doorgelezen. En er stond gewoon regelmatig gewoon een foto van een man gewoon in zijn blote piemel. Of een vrouw met blote borsten. Gewoon een standfoto of zo. Of een weet ik veel. Veel normaler.
Ja.
Maar tegenwoordig, misschien komt het ook omdat tegenwoordig alles gelijk op de socials wordt gegooid. En iedereen er een mening over heeft. Maar waar kunnen mensen nog gewoon normaal bloot zijn? Zonder dat het over seks gaat.
Ja.
Al het bloot wat wij zien is seks geworden. Is porno of het is hele sexy reclame. Het is niet meer gewoon bloot zijn.
Ja.
Net als topless zonne op het strand. Dat doet bijna niemand meer.
Nee.
Nou, je hebt hier in Den Haag wel een stukje naakt strand. En dat is toevallig ook het stukje strand waar de hond vrij mag lopen. Ik moet wel heel hard oppassen. Maar dat is echt waar. Het stukje naakt strand is ook het stukje strand waar honden vrij mogen rondlopen.
Grappig. Hey, maar wat gaan we zelf doen aan de reclames? Even ter afsluiting.
Naaklopen.
Nou, je kan natuurlijk wel veel doen. Ik moest denken aan mijn vader vroeger. Als wij vroeger televisie keken met z'n allen. Dan kwam er een reclameblokje. En dan zei hij altijd, reclameboycott. En dan willekeurig zepte die op een andere zender. En dan na 5 minuten gingen we weer terug. Ik denk dat het wel goed was. Vooral in die tijd had je bijvoorbeeld reclame van boter. En dan werd dat zo op een boterham gesmeerd. En dan veranderde die boterham in een hartje. En ik was dan een jaar of 6. En ik dacht, wauw, ik wil ook die boter. Dus dan vroeg ik ook aan mijn moeder, kun je die boter kopen? Dus ik denk dat mijn vader het wel goed deed om iedere keer weg te zappen met die naïeve kinderen. Maar je kan natuurlijk nog veel meer doen.
Nou, ik denk dat je moet opschuiven. En oké, nu ben ik chauvinistisch. Maar je moet opschuiven van reclame naar een boodschap van algemeen nut. Dus inderdaad, je kan wel reclames maken, maar dat dan echt een algemeen nut dient of zo. Ik denk dat gewoon heel belangrijk is.
Ja,
vooral en zo kan je sturing geven aan. Ja, maar zo kan je ook sturing geven aan bepaalde zaken. Ik bedoel, het is een beetje wat de Belastingdienst doet met reclame over. Oké, vergeet je belastingen niet, vergeet je toeslagen niet te wijzigen en dergelijke. Nou, dat is een boodschap in mijn algemeen nut waar iedereen iets aan heeft. Ja. En waar het niet per se het opdringen van een product is. Maar je zou evengoed een boodschap van algemeen nut over het eten van fruit of zo kunnen doen. In plaats van reclame over. Zoveelste kilo knaller voor 2 euro of zo, weet ik veel.
Ja. Waar ik ook heel vrolijk van word is, ik weet niet waar je die kan krijgen, maar dat zijn van die stickers. Die zijn dan bedoeld voor, als je reclame ziet, bijvoorbeeld voor vliegreizen of zo. Dat zijn dan stickers met de tekst, hier stond eerst fossiele reclame, en nu is het een kattenplaatje.
Oh,
en dat is dus een kattenplaatje, die kan je dan op die fossiele reclame plakken.
Ja.
Daar word ik heel vrolijk van.
Je hebt hele bewegingen voor. Internationaal. Het heet Subvertisements International. En ze zijn vooral grote steden zoals Londen en zo actief. Maar zij gaan dan bijvoorbeeld met verf spuiten. Bekladden ze gewoon het scherm wat ervoor hangt. Maar je hebt ook de iets creatievere versie. Dan wisselen ze de posters om. Dus dan komt er een parodie op het merk. Wat dan op dat moment gepromoot wordt.
Ja.
Dat is heel leuk.
Ja. Ik vind het ook mooi. Het enige waar ik hier wel, we zijn de laatste tijd heel erg bezig met waarden en dat soort dingen.
Ja.
En met linkspolitiek. En heel veel mensen vinden dit toch wel heel aanstootgevend. Dus ik vind het dan. Ik zit hier het laatste over te pussen dat ik het zelf heel leuk vind, maar dat ik weet dat misschien de meerderheid van de Nederlandse bevolking dat ordeverstoring en naar vindt.
Het heet ook brandalism. Van vandalisme.
Brandalism.
Ja, dus ja, ik snap wel wat je. Het is iets te ruig misschien.
Ja.
Ja, het is gewoon toch het is gewoon vernietiging van eigendom, toch?
Ja, precies.
Dit. Dat kan gewoon niet. Ja, het is een beetje als.
Maar bij die poster wissel niet. Want dan je kan gewoon met een. Ja, hoe heet dat? Ik ben niet zo goed in gereedschap. Maar met zo'n ding, een soort schroefdraaier in de vorm van een L. Nou ja, daar kun je ze gewoon mee openmaken, die abris.
Een inbussleutel.
Ja, dat.
Jeetje. Nou, we hebben hier zo meteen een luisteraarsreactie over.
En we hebben meer reclame nodig over inbussleutels. Dat is heel duidelijk.
Oh ja, sorry.
Hey, zullen we door naar de luisteraars? Want we hebben dus veel...
Nee, ik wil één laatste tip geven en dan gaan we door.
Helemaal goed.
Gebruik ook andere zoekmachines dan Google.
Ja.
DuckDuckGo bijvoorbeeld.
DuckDuckGo.
Ja. Dat is reclamevrij of zo.
Ja, die zitten dus niet in dat vast aan dat verdienmodel dat ze al je data gebruiken om weer te verkopen. Ja.
Dus nu maken we reclame voor een reclamevrije zoekmachine.
Een reclame voor een anticapitalistische zoekmachine. Ja.
Nou, van boodschap van algemeen nut gesproken.
Precies.
Zij blokken dus ook trackers en dat soort dingen. Dus dingen die je volgt op websites als je via die zoekmachine ergens komt. Ze hebben ook gewoon een eigen browser. Dikke tip. Dikke tip voor de luisteraars. Ja. Oké, gaan we door naar de takes van de luisteraars. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we leuk nieuws. Namelijk, de linkse revolte gaat op tour.
Yes.
We gaan namelijk het land in. Ergens eind dit jaar willen we dat gaan doen. En het principe is eigenlijk heel simpel. Kan jij een zaaltje regelen met mensen erin en drinken achteraf en tijdens, mag ook. Waarin wij de podcast kunnen opnemen en daarna met de zaal in gesprek kunnen. Dan komen we naar je toe. Dus ga ons mailen met een voorstel. En dan komen we je kant op met de podcast set. En gaan we een mooi gesprek hebben.
En dan gaan we op locatie in een zaaltje ergens in het rand. De kwetsende klasse spelen. En dan nadien met mensen in gesprek.
Ja,
dat vind ik inderdaad. Leuk.
En wat helemaal leuk is. We zijn nu aan het kijken of we de eerste editie kunnen gaan doen in Steenwijkerland. Want weten jullie nog, de vorige kwetsende klasse...
Ja, daar gingen we wandelen toch in Steenwijkerland?
Nou, Dennis had toen een hele leuke reactie, die hebben we uitgebreid besproken. En toen zeiden we gaan wandelen in Steenwijkerland. Nou, we hebben contact gehad met Dennis. En Dennis gaat kijken of hij de eerste kwetsende klasse on tour bij hem zou kunnen hosten.
In Steenwijkerland.
Ja.
Maar ik ben heel benieuwd, ik ben nog nooit geweest.
Dus ik ook niet. En Janneke is er dus geboren, toch?
Ja.
Ja, leuk. Back to the roots. Nou, dus laat het weten. Je kan ons mailen dus op hrodenburg@groenlinks.nl of jholman@wbs.nl. Zal ik ook allemaal in de show notes zetten. Of via onze andere kanalen mag het ook allemaal. Gaan we naar de reacties. We hebben er dus een boel. Dus de eerste gaan we even kort doorheen. De eerste is van Wietse. En die reageerde op onze aflevering over het debat over de regeringsverklaring. Waarin we nogal wat vonden over hoe het debat ging. Daar hebben we veel reacties op gehad. En eentje, deze reactie die Wietse gaf, die kwam vaker terug. Dus het leek me belangrijk om die even te bespreken. Hij zei namelijk weer een leuke aflevering. Maar ik vond het wel erg jammer hoe vaak jullie dingen zeiden als dat het debat niet over de echte problemen van mensen ging. Natuurlijk zijn armoede en ongelijkheid en klimaat en zo echte problemen. Maar racisme en een xenofoob kabinet zijn ook echte problemen. En we moeten niet net alsof doen dat geen echte problemen zijn.
Ja, maar nou, het spijt me zeer. Maar ik heb niet de indruk dat we of iemand hier aan tafel ooit zou denken dat racisme en xenofobie geen echte problemen zijn. Ik denk dat ons punt, of toch een van mijn punten in die aflevering vooral was. Kijk, je hebt 2 dagen debat. En 80% gaat over hetzelfde. Ja, dan vermijd je 20% van de andere problemen. Dus, en ik herinner me nog dat ik zei van ja, maar je zou ook gewoon kunnen zeggen, ja, jij bent racist, punt. Ik neem mijn woorden niet terug en nu gaan we het over de rest hebben. Dat zou ook kunnen. Dus, maar met een heel spelletje, wel racist, geen racist, ja, wie is daarmee geholpen?
Mm.
Dus ik denk wel dat enige nuance verdient. En ja, ik denk dat niemand van ons ooit zou claimen dat racisme geen echt probleem is. Maar ik denk, en ik heb dat al in een eerdere aflevering gezegd, je moet het over bestaansonzekerheid hebben. En dan is discriminatie, racisme, dan is dat gewoon een effectief onderdeel van wat mensen hun bestaan onzeker maakt. En vanuit die optiek denken over racisme, bestaansonzekerheid, nou ja, dan kan je gewoon heel degelijk claimen dat bestaanszekerheid binnen dit kabinet gewoon een wassenneus is. En dat is toch een heel ander perspectief op hetzelfde. En dan neem je dat mee als reëel probleem in een breder kader zijnde. Sommige mensen hebben een onzeker bestaan.
Ja, ja, eens. Ik vond het ook lastig. Want inderdaad, een xenofoob kabinet is een echt probleem. En het bedreigt ook echt wel de ervaren bestaanszekerheid van mensen. Ja. Dus als jij een minister ziet die gewoon racistisch is en je hebt een migratieachtergrond, is dat gewoon bedreigend.
Ja, en het heeft natuurlijk ook wel effect op de samenleving.
Ja.
Weet je wel, toen Wilders na de verkiezingsuitslag zei van de geest is uit de fles. Hè, het gevoel dat er bijna, nou ja, dat er nu iets uit is gekomen wat niet meer terug wil. Mm. Dat zit natuurlijk niet alleen maar in Politiek Den Haag. Ik denk dat mensen nu ook makkelijker zich racistisch uiten, omdat de norm ook is verplaatst.
Ja, het aantal meldingen van discriminatie heeft echt gestegen.
Ja, het gewoon een veel reëler probleem ook wordt, omdat de politiek ook gewoon grote invloed heeft op hoe we samenleven.
Ja, ja, maar toch blijf ik wel, als je dan het hele debat gaat hebben over de vraag, jij bent een racist, dat ben ik niet, dat mag je niet zeggen, maar dat vind ik wel. En dat je dan de hele tijd over de Haagse mensen gaat praten. Mm-hmm. Ik begrijp heel goed dat heel veel mensen dan denken, ja, weet je, ik heb in mijn dagelijks leven last van racisme, maar daar gaat het ook niet echt over. Het gaat echt over de Haagse wereld. En toen het over tweets ging, ja, dan zijn het de handelingen van politici in Den Haag die dan het centrum van het debat worden in plaats van de reële problemen van mensen waar racisme ook bij hoort. Ja, zo.
Ja, zeker.
Dus, Wietse, goed dat je dit wel benoemt en ook de andere mensen. Want dit blijft een zoektocht dat als je zegt dat bepaalde problemen meer belicht moeten worden, dat je een automatische reactie krijgt, maar die andere problemen zijn ook belangrijk. Dus het is goed om daar wel scherp op te blijven.
Ja, het is ook wel belangrijk om weg te blijven van het eigen onrecht eerst frame of zo. Hè? Ik bedoel, je moet gewoon alles in de breedte benoemen. En ik denk dat je dat met bestaansonzekerheid wel veel beter kan coveren.
Zeker. Cool. Zijn we het wel lekker eens. De volgende reactie komt van Vetse. En die reageert op onze bespreking van de Franse en verkiezingen.
Mm-hmm.
En hij zegt, wat jammer dat jullie een kritische beschouwing nodig achten over de Franse verkiezingen, maar die nauwelijks geven over de Britse. Met name over het New Labour, tussen aanhalingstekens, die deze gewonnen heeft, door volledig naar het midden op te schuiven. En dat terwijl Corbyn in 2017 en 2019 meer stemmen binnenhaalde, maar nu heeft Labour een veel betere verkiezing dan toen met Corbyn. Dat lijkt me nu juist een interessante discussie voor de podcast. Zou PvdA GroenLinks ook wel verkiezingen willen winnen met een neoliberaal programma? Of liever in de oppositie met een sterk links verhaal?
Een neoliberaal programma voor de PvdA. Nou, ik vind de derde weg al redelijk problematisch geweest. En daar heb ik nog steeds nachtmerries van. Dus laat ons alsjeblieft wegblijven.
Maar het is toch ook een valse tegenstelling? Toch? Het is of je wint de verkiezingen met een neoliberaal programma. Ja, of je zit in de oppositie met een sterk links verhaal. Maar kun je niet gewoon de verkiezingen winnen met een sterk links verhaal?
Ja, daarvoor zijn we deze podcast om te opnemen natuurlijk. Ja, dus we werken aan de weg, zeg maar. We timmeren aan de weg. Mm. Maar nee, ik bedoel, kijk, ik snap ergens wel, je wil macht natuurlijk. Hè. Daartoe zijn politieke partijen op aarde, dus je wil macht. En via macht kan je een programma gaan uitrollen. Maar als je verkiezingen wint met een neoliberaal programma, dan krijg je macht en dan moet je een neoliberaal programma gaan uitrollen. Ja, ik denk niet dat ik dat nog lang niet blijf van de PvdA. Ik weet niet hoe dat bij jullie bij GroenLinks zit. Nou. Dus GroenLinks, wij dus, hè, als gezamenlijke fractie nu. Mm-hmm. Neoliberaal programma, zouden jullie niet blijven?
Nee, zeker niet.
Nee,
ja, dat is trouwens
maar dan heeft het toch niks meer, vind ik, met links te maken.
Ja. Ja, maar de vraag die eronder ligt is wel, je ziet dat in het UK nu dan Labour een hele grote overwinning heeft geboekt door gematigder te worden en zich een beetje...
Ja, technocratisch vooral ook.
Ja, en nergens meer heel erg uitgesproken te zijn. Het is een heel ander
stelsel.
Precies.
Ik heb ook wel moeite, en dat heb ik in die podcast ook gezegd, denk ik, moeite met dat winst te noemen. Oké, ze zijn natuurlijk geen eieren, als je kijkt naar het aantal stemmen, maar... volgens mij hebben ze niet gewonnen op basis van hun programma. Volgens mij hebben ze gewonnen op basis van de puinhopen van wat er allemaal is gebeurd met de Brexit en dergelijke. Ja. En dan is dat dan als winst claimen, ja, dat snap ik. Hè. Vanuit de politieke logica snap ik dat je dat als winst claimt. Maar eigenlijk is dat ook wel een beetje het failliet, toch? Dat je de grootste wordt omdat de ander het zo hard verneukt heeft dat het gewoon een drama is geworden en heel veel mensen in de knel komen. Ja. En dat je dus op die puinhopen, op die ruïnes... ga winnen en niet mijn eigen verhaal en een eigen toekomstvisie. Maar dat zat er veel minder in, vind ik zelf. Het waren wel roze beloftes en roze kreten en goede reclame gemaakt. Mm-hmm. Goede propaganda gemaakt. Maar om naar winst te gaan noemen, dat vind ik optimistisch. Ja.
Maar de aanname baseert zich ook op oude gedachten die inmiddels ook al lang zijn verworpen. Ik weet nog, toen ik vroeger politieke vakken volgde, ging het heel erg over de median voter theory.
Ja.
He, zo van, waar, hoe komt het in een straat dat de McDonald's en de Burger King naast elkaar zitten? En dan was de uitleg, nou, omdat ze in het midden zitten, dan kunnen ze uiteindelijk evenveel mensen naar zich toe halen. Als je in het midden zit, dan neem je de flanken zeg maar automatisch mee. Dat was dan het idee. Maar volgens mij is deze theorie al lang verworpen. En politicologen, lees het boek van Tom van der Meer, die hebben het juist veel meer nu over, nou ja, dat op een gezonde manier polariseren niet slecht is op basis van een waardestrijd. En dan kan je dus ook gewoon heel uitgesproken links zijn en daarmee heel aantrekkelijk. Dus ook het hele idee dat je in het midden de meerderheid zit, dat klopt ook helemaal niet meer.
Ja, nee, dat denk ik ook niet. En tegelijkertijd is het... Kijk, mensen moeten toch iets te kiezen hebben. En ja, in heel dat midden valt er relatief weinig te kiezen. Ik bedoel, vaak met die stemwijzer ook, het komt allemaal heel dicht bij elkaar. En ik denk, mensen snappen toch wel dat als je met een echt heel duidelijk authentiek programma naar de verkiezingen ingaat, dat er uiteindelijk toch op punten consensus nodig is. En mensen begrijpen echt wel dat je dan wel ergens af en toe in het midden moet uitkomen en dat je dat perfect kan uitleggen van ja, dit hebben we niet binnengehaald, maar dat hebben we wel geborgd.
Ja.
En dit vonden we heel belangrijk.
Ja.
Dit is het dichtste bij ons DNA. Want dat is ook zo, hè? Van partijen wordt verwacht dat ze van alles iets vinden natuurlijk.
Ja.
Van, echt van alles. Kijk naar ons eigen verkiezingsprogramma, 80 A4'tjes of zo, als ik me niet vergis.
Mm-hmm.
Dus echt veel. Maar je vindt niet alles even belangrijk, toch?
Ja.
Dus je moet op alles mis, wel... toch? Bij Rutte 2. Dat, nou ja, er kwam een akkoord uit wat helemaal niet echt een sociaal-democratisch akkoord was. En dan ben ik nog mild in hoe ik het uitdruk. Maar van de fractie toen werd wel verwacht dat ze het gingen uitdragen alsof het een overwinning was en van hem was.
Ja,
je moet
je
ook niet het compromis naar je toe gaan trekken.
Nee, dan kom je echt in een spagaat terecht natuurlijk. En dan vervreemd je ze volgens mij wel.
Zeker.
Maar kiezers snappen maar al te goed dat je af en toe in het midden moet uitkomen. Maar voor de duidelijkheid, Fets, het spijt me verschrikkelijk, maar ik wil geen verkiezingen winnen met een neoliberaal programma.
Ja, en vooral nog een laatste punt hierover. Wat een heel groot risico is, en dat is... speelt denk ik in het Verenigd Koninkrijk heel sterk. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook in Duitsland. Dat als je met een gematigd profiel als linkse partij aan de macht komt, dat je heel weinig mandaat hebt om iets fundamenteels te gaan veranderen. Terwijl het kiezers dat wel verwachten. En daar zit een enorme teleurstelling ingebakken in de verwachting van kiezers. En dat speelt uiteindelijk juist de flanken heel erg in de kaart. Dus bijvoorbeeld een extreem of radicaal rechts. En dat zie je in Duitsland. Er kwam Scholz aan de macht samen met de Groenen. En dat was heel erg de belofte van heel veel hoop van eindelijk gaan we weer een draai naar links maken. En dat heeft hij niet echt gedaan. Dus hij heeft heel erg vastgehouden alsnog aan fiscaal heel strak zijn en niet te veel grote gekke uitgaven doen. Gekke, gewoon belangrijke uitgaven te doen.
Ja, status quo.
Ja, en daar zijn mensen heel erg teleurgesteld. En de SPD is daar enorm aan het kelderen nu, omdat mensen teleurgesteld zijn. En je ziet radicaal rechts profiteert daarvan.
Ook,
en de Groenen ook, ja. Dus en dat risico dreigt ook zeker nu in het Verenigd Koninkrijk. Als Labour daar nu niet het leven van mensen echt fundamenteel gaat verbeteren, dan krijg je daar een enorme afknap en nog grotere politieke ellende, denk ik.
Ja.
Dus dat is wel een uitdaging. De ultieme oplossing voor hun zou zijn als ze nu de verkiezingen winnen met een gematigd profiel en dan vervolgens wel hele vette hervormingen gaan doorvoeren. Dat zou heel tof zijn.
Ja maar ja, dan doe je dingen waar men ideeën niet beroofd hebt, toch?
Ja, de campagne was change.
Maar ik vind het wel redelijk belangrijk dat als je beloftes maakt, dat je er zo weinig mogelijk van breekt. Dus als je van tevoren al daar een strategie op hebt, dan weet ik ook niet of dat zo'n duurzame strategie is.
Gaan we niet doen wat te zeggen. Ja. Hey, we gaan door naar de volgende, want deze reactie vond ik persoonlijk heel mooi. Die was via YouTube binnengekomen door een luisteraar die heet Hyde Parkist. Dat is YouTube. En Hyde Parkist, die zei, als afvallig linkse stemmer doet het mij deugd Tim hier te treffen. Die als een van de weinige op links de problemen van de zaakjes vaak werkende armen in Nederland weet te duiden. Hij legt de vinger op de zere plek wanneer hij over het taalgebruik begint. Holle kreten zonder betekenis, nog oplossing. Als monteur ben ik decennia de enige in mijn sociale kring geweest die links stemde. En daaraan is jaren terug een einde gekomen. Een treffende metafoor aangaande het failliet van links zie ik in de Renault Kangoo. 4x4, tussen haakjes uit op teken, die Hans kreeg.
Oeh,
ja. 4x4 heb jij 4x4.
Ja, het grappige is, het is een onklaargemaakte 4x4, want daar was de aandrijving was kapot. Dus het enige 4x4 is dat hij verhoogd is en dat maakt het gewoon een hele lelijke auto.
Maar is het nu dan 2x4 of zo, hoe noem je dat dan? Ja, ik heb echt geen idee.
Nou, dit is precies het probleem van Hyde Parkist. Hij zegt namelijk, hij zegt ook nog over mij, verliefd geworden op het romantische beeld van een leuk retro campertje, vergat hij alle belangrijke zaken en begon zijn project direct met de laatste stap. Decoratie. En dit geeft feilloos weer hoe praktisch opgeleid Nederland, dat meestal rechts stemt, tegen typische linkse ideologie en politiek beleid aankijkt. Lieve mensen met de beste bedoelingen en mooiste woorden, zonder enige praktische kennis of werkervaring. Dit is een gigantisch probleem dat steeds erger wordt. En aan de academische zijde is men doorgaans blind voor eigen onkunde en het feit dat we in het bedrijfsleven, maar ook de politiek, zijn afgestapt van het model waarin diegene met de meeste ervaring ook de beslissingen neemt. Nooit meer zie je een directeur die van onderaf is opgeklommen. Zelfs de managers hebben nog nooit hun handen vies gemaakt. Liever spreekt men in snelle businesstaal en vertrekt binnen de kortste keren met een grote zak geld naar het volgende baantje. En het laatste stukje. Politiek links en hun stemmers zijn het contact met de arbeider en het fysieke al lang verloren. En in opvallend grote mate werkzaam in de instituties in plaats van in de bedrijven. De kleine tot middelgrote ondernemer worden steeds meer belast om het alsmaar groeiende semi-ambtenarenapparaat aan het werk te kunnen houden. Terwijl de belangrijkste taken van de overheid in de jaren 90 al geprivatiseerd zijn.
Het is wel een lang verhaal, Hans. Maar ga verder.
Ik vond het zo mooi opgeschreven.
Ja, zo, dan onderbreek ik je. Ja.
Alleen een voormalig arbeider als Jan Marijnissen kan het tij voor links keren. Maar ik ben bang dat die persoon niet bestaat. Eelt op de klauwen geeft vertrouwen. Tussen haakjes, Wilders en Baudet hebben dit ook niet.
Nou, ik vind eelt op de klauwen geeft vertrouwen wel een heel mooie slogan, mooi, moet ik zeggen. Dus Hyde Parkist, dankjewel. Ook voor de complimenten.
Ik vind gewoon die metafoor echt prachtig.
Ja, ik vind,
links is wel bezig met het uiterlijk, met de buitenkant. Maar het is van binnen leeg. Ik ben het er niet mee eens.
Ik ook niet.
Maar, nee. Maar ik vind het wel heel mooi dat jouw vakantieverhaal zo mooi...
prachtig opgehangen, toch?
Echt.
Ik wil jullie wel nog even het beeld corrigeren dat ik geen enkel verstand heb van klussen. Ik heb vooral geen enkel verstand van auto's. Maar ik heb wel kluservaring, mensen.
Ja, jij wel. Maar ik weet nog niet eens hoe die ene sleutel heet.
De inbussleutel heet.
Nee, ik ben ook geen klusser. Wat ik wel heel interessant vind, is de stelling van de belangrijkste overheidstaken zijn in de jaren 90 geprivatiseerd. En toch groeit het aantal ambtenaren, semi-ambtenaren. Mm. En ik las deze week dat binnen het ambtenarenapparaat meer dan 50% overhead is. Dus dat is controllers, dat zijn HR-mensen, noem maar op. Ja. Dus meer dan een helft van het apparaat voert eigenlijk alleen maar werk uit om het apparaat draaiende te houden. En draagt dus niet zozeer bij aan de doelstellingen van het apparaat. En dat vind ik wel heftig, want als je bijvoorbeeld kijkt naar... Dat was mijn eerste idee toen, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld stichtingen, als die subsidies willen, vanuit de gemeente of zo, dan zit daar vaak een grens van maximaal 30% overheid aan vast. Hm. Terwijl de overheid zelf dus al boven de 50% zit. En ja, dan krijg je wel het beeld van, ja, is het niet gewoon een groep die zichzelf vooral heel hard bezighoudt. Ja. Dus ik begrijp dat wel, dat mensen daar af en toe van denken, wow, ja. Waar zijn we nog mee bezig met snel?
Ja, en ik denk ook dat we heel veel ambtenaren hebben die heel veel beleid maken. Ik denk niet dat we in Nederland te weinig beleid hebben, maar eerder veel te veel. Terwijl als je kijkt naar hoeveel ambtenaren we hebben in de uitvoering, in de uitvoeringskracht, dan die kunnen ook altijd beleid helemaal niet aan. Daar zit ook een enorme scheefheid in. Dus in die zin denk ik ook, ik lees dit verhaal ook heel erg als een pleidooi voor meer ambachtswerk, voor meer handwerk, voor meer mensen die gewoon doen in plaats van lullen. Daar ben ik het heel erg mee eens. Ja.
En dat vind ik dus grappig. De maatschappelijke analyse onderschrijf ik. Maar dat dit de schuld is van politiek links,
nou,
is echt volkomen kul. Ja, het is echt onzin.
Dat was ook wat ik dacht.
Want als je kijkt waar linkse partijen ook de afgelopen tijd op hebben ingezet, is het allemaal meer zeggenschap voor de werkvloer. Bijvoorbeeld in de zorg. Dat zorgenden minder administratie krijgen. Dat managers minder te zeggen krijgen. Mensen meer autonomie, meer zeggenschap. Er is een initiatiefnota ook, denk ik, 2-3 jaar geleden ingediend. Onder andere Corine Ellemeet, toen onze woord voor de zorg. En Paul Smulders, die nu in Arnhem wethouder is. Die heette Samen de Baas. En dan gingen ze alle publieke sectoren van de politie, de zorg, onderwijs langs. Hoe kunnen we de mensen die het werk doen meer zeggenschap en meer vrijheid geven? En hetzelfde geldt gewoon voor de werkvloer in bedrijven. Ik bedoel, als je kijkt naar het programma van de SP, gaat alleen maar over democratiseren van de werkvloer. Meer zeggenschap voor werkenden, meer ruimte voor werkenden.
Ja, kijk, daar ben ik het mee eens. Maar ik lees dit pleidooi van Hyde Park is toch ook echt als een pleidooi om gewoon meer aan sociaal-economische diversiteit te gaan doen binnen die ambtenarentorens, binnen gemeentelijk beleid. Ja. En kijk, wat hij eigenlijk zegt is van ja, en dat onderschrijf ik wel, maar je hebt dan die bestuurders, heel weinig ervaring. En ja, dan krijg je inderdaad de bestuurders van een schoolkoepel die al 3 jaar lang niet in een school zijn geweest. En dan krijg je bestuurders van een zorgorganisatie die al 10 jaar lang niet naast een bed hebben gestaan. Mm-hmm. Ja, dat begrijp ik wel, dat mensen daar een afkeer van krijgen. En dat je dan het idee hebt van ja, zolang het maar bestuurd wordt en er maar geld verdiend wordt, is het in orde. Maar de problemen op de werkvloer, ja, daar praten ze dan over, maar die verdwijnen momenteel niet. Ja. En dan krijg je inderdaad wel, kijk, je kan in de zorg en in het onderwijs. Je kan daar echt belachelijk veel geld verdienen. Dat is een heel mooie job, zolang je maar niet voor de klas gaat staan en zolang je maar niet naast het bed gaat staan.
Ja. Ja, je zou dat willen dat al die bestuurders gewoon verplicht worden om 1 dag in de week ook gewoon op de werkvloer te staan en ook voor dat salaris.
Ja, kijk, en ik denk dat het punt van Hyde Park is. Je zou willen dat ze het uit zichzelf doen. Dat ze zelf snappen dat dat nodig is om af en toe nog wel eens aan de bed te gaan staan. Om af en toe echt in contact te komen met de mensen waar je het voor doet. Want kijk, wat je krijgt is dat, en dat is eigenlijk de kern van zijn pleidooi, wat je krijgt is dat wat voor de ene ellende is voor de andere een technische exercitie.
Ja.
En als jij niet dicht bij die ellende komt, ja, dan blijf je dat als een technische en theoretische exercitie zien. En daar is niemand mee geholpen.
Heel erg mee eens. En daarom zou ik het ook heel goed vinden als links veel meer een punt zou maken van bijvoorbeeld het opknippen van grote koepels. Geef dat gewoon terug aan de mensen die er gebruik van maken en de mensen die er werken. En natuurlijk moet er een directeur en een manager zijn. Maar van die koepels die nu soms meerdere scholengemeenschappen onder zich dragen.
Ja, joh.
Dat moet gewoon niet.
Ja, en die zogenaamde belangenvertegenwoordigers denk ik ook van, ja, sorry, maar dan, als je dan in die ministeriële torens vertegenwoordigd wordt en je zat door een of andere belangengroep en die raken vooral heel hard, hè, die vertegenwoordigers raken dan heel hard op die ambtenaren. En eigenlijk zijn het dan ook misschien gewoon nog allebei student geweest in dezelfde universitaire opleiding, maar de ene is iets maatschappelijks gaan doen. Maar de mensen waar het om gaat, ja, die worden niet vertegenwoordigd. Of die krijgen geen gezicht. En ik denk dat ja, in die zin ondersteun ik dit pleidooi enorm. Ja. Ik kan ook niet anders na het schrijven van beledigende broccoli natuurlijk. Beetje reclame.
Ja, lekker thema.
Maar in die zin onderschrijf ik het pleidooi wel enorm.
Maar nog heel even waarom ik wel aansloeg op wat Hans zei. Dit is niet afkomstig door links of vanuit links. daar ben ik het ook wel mee eens. Want hij raakt ook zelf heel erg aan de privatisering, hè, die hier aan ten grondslag ligt. En privatisering, en dat is natuurlijk een gevolg van neoliberaal denken. Mm-hmm. En het neoliberalisme is absoluut geen linkse ideologie. Er zijn linkse partijen geweest die met die neoliberale ideologie mee de boer op zijn gegaan. Yep. Maar voor mij in de kern is neoliberalisme een rechtse ideologie.
Absoluut.
Ja, nee, absoluut. Daar zijn we het met z'n allen over eens, toch, denk ik. Ja. Maar dat is ook het gekke, hè? Dat je in heel dat neoliberale was het streven naar een kleine, compacte overheid eigenlijk, hè, een goed argument om alles aan de markt over te laten. En wat we zien is dat die overheid helemaal niet klein en compact is geworden. Sterker nog, die alleen maar groter is geworden. Ja. Maar ook gefragmenteerder natuurlijk. Ja,
en vooral vanuit die beleidsdores. Wat wel een mooi boekje is om te lezen, is van Alexander Pechtold en Bart Snels. Twee Kamerleden van D66 en GroenLinks, ex-Kamerleden, die nu in de uitvoering zitten. En zij reflecteren ook op hun eigen tijd als politicus. Dat ze eigenlijk ook nu pas doorhebben dat ze toen met hun goede bedoelingen de uitvoering vaak in de weg zaten. Dat ze dan met oplossingen gingen komen waar de uitvoering niks aan had. En dat ze de oplossingen waar de uitvoering wel iets aan heeft, ja, die worden dus ook niet ingebracht. Ook het wantrouwen wat er vanuit Politiek Den Haag is, waardoor ook alles, hè, in protocollen moet worden gegoten. Noem maar op. Maar wat ik wel mooi vind aan het boekje is dat ze ook wel, want ze hebben daar allemaal mensen geportretteerd die met de uitvoering bezig zijn. En ze zeggen wel allemaal, het begint een beetje te kantelen. We krijgen nu wat meer vertrouwen. Er komt wat meer ruimte, hè, voor maatwerk. Mm. Dus nou ja, ook een beetje een positief einde misschien.
Ja, ja. Maar ken je de 5 minuten registratie in de zorg?
Mm-hmm. Ja. Ja.
Dus verpleegkundigen of zorgpersoneel moet dan, zorgprofessionals moet ik zeggen, die moeten dan per 5 minuten registreren. En dat is ambtelijk al 3 keer afgeschaft en dat bestaat nog steeds, die regel. Ja. Er zijn al 3 ministers geweest die dat hebben afgeschaft en nog steeds is die regel in werking.
Ja.
Gek is dat, hè?
Ja, dat is fascinerend. Ik weet nog toen we meeschreven aan het verkiezingsprogramma, dat die ook er weer in stond en dat er dan mensen zeiden, hè, maar dat is toch afgeschaft? Dat, ja, dat kan, moeten we niet in het verkiezingsprogramma zetten. Ja, maar het is dus niet afgeschaft.
Ja, oké, maar als je daar dan over denkt in het kader van dit verhaal, hoeveel ambtenaren zijn al bezig geweest en hoeveel ambtenarenuren zitten er al in de afschaffing van een regel die nog steeds bestaat?
Ja, dat is waanzinnig, hè?
Ja, dat is waanzinnig. Daar kan je volgens mij heel veel andere dingen mee doen met die tijd, maar...
Een laatste ding over deze ontzettend raar. Volgens mij kunnen we echt meerdere afleveringen maken over deze ene reactie van Hyde Parkist. Een laatste ding is dat het beeld van de hardwerkende Nederlander die dan op rechts stemt. Ik wil nog wel heel even het punt maken dat als iemand de hardwerkende Nederlander genaaid heeft de afgelopen jaren, dan is het de VVD. Die dat frame van de hardwerkende Nederlander pushen. Maar er is geen partij die de hardwerkende Nederlander harder naait dan de VVD. Dat wil ik toch echt even gezegd hebben. Qua belastingverdeling, maar ook zeggenschap over je werk. Qua het afbreken van onze voorzieningen, waar ook wel hardwerkende Nederlanders gebruik van maken. Qua flexcontracten, baanzekerheid, bescherming bij ziekte. Echt op alle fronten wordt de hardwerkende Nederlander genaaid door de VVD.
Heer, heer.
Ja, dus knoop dat in jullie oren.
Never forget.
Even kijken, hoe lang hebben we nog? Ik kan de tijd helemaal niet zien vanaf hier. Ja, want we hebben nog reacties.
We hebben min 5 minuten.
Ja,
we
dan
lopen uit.
Gaan we de laatste
5 minuten te lang aan te roeren.
Ja,
want kletsen moet ik
maar
zeggen.
Maar we kunnen deze ook nog bewaren voor de volgende van Arnie.
Ja, zullen we dat doen? Want Arnie, je had ook een hele mooie reactie over linkse strategie. Maar die gaan we dan de volgende keer lekker bespreken. Komen we aan het einde. Volgende week zijn wij er weer. En dan is er een aflevering met... In het Engels, Tim. We hebben die gisteren opgenomen.
In English.
Yes. Met de Duitse politicoloog Tarek Abushadi. En dat is een hele leuke aflevering geworden. We hebben hem gisteren dus opgenomen op de werkkamer daar. Eigenlijk eindelijk het wetenschappelijk onderbouwde antwoord op de vraag, hoe kan links nou winnen? Dus we gaan een heleboel mythes busten over links. Onder andere bijvoorbeeld de aanname dat links de werkende klasse is verloren.
Ja.
Dus, kleine teaser daar. Wil je meepraten, reacties geven? Ga ervan uit dat er heel veel voer voor discussie weer is. Deel dat met ons via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. Spreek daar ook vooral iets in, vinden we leuk. En je kan ook reageren op ons YouTube-kanaal of via Instagram, @delinksrevolte. En je kan ons mailen op arodenburg@groenlinks.nl of jholman@bbs.nl. Dan aan het einde gekomen. Tot de volgende.
Tot de volgende.
Doei.
All you bad folks, you must go.